Het thema voor de preek naar aanleiding van deze Bijbelgedeelte is van extremist tot volgeling. Gemeente van de Heer Jezus Christus, in april vorig jaar plaatste de New York Times een artikel over een jihadist die tot geloof was gekomen in Jezus. The jihadi would turn to Jesus. De man met de naam Mohammed groeide op in een moslimfamilie in Syrië. Kwam op 15-jarige leeftijd al in aanraking met jihadistische predikers en al gaandeweg radicaliseerde hij. 2011 in de burgeroorlog sloot hij zich aan bij de Koerdische strijders en later zelfs bij Al-Nusra. Op een dag, zo vertelt het artikel, zag hij hoe een Syrische regeringsleger op zo'n gruwelijke manier gevangenen om het leven bracht, dezelfde wijze als zij dat deden. En dat deed iets met hem. Hoe moslims, mede-moslims, afslachten. En ineens drong het tot hem door. Wat ben ik eigenlijk daar aan het doen? Hij is toen gevlucht naar Turkije gegaan, getrouwd. En in de tijd dat hij daar in Turkije verblijft, werd zijn vrouw ernstig ziek. In een vlaag van wanhoop belt hij zijn broer Ahmed, die in Canada zit, en vertelt over de situatie van zijn vrouw. Zijn broer is christen geworden en zegt tegen hem: Mohammed, zal ik voor je vrouw bidden? En hij bewilligt daarin. En binnen een paar dagen is ze beter. En dat heeft zoveel impact op het leven van deze knul, dat hij op zoek gaat naar christenen daar in Istanbul, waar hij zich bevindt. Samen met zijn vrouw beginnen ze dromen en visioenen te krijgen waarin Jezus aan hen verschijnt. Ze krijgen een Bijbel, beginnen erin te lezen en er begint iets in zijn hart te gebeuren. Hij ontvangt rust en vrede. En zo vertelt het artikel, na die verandering heeft hij een kleine kring van vluchtelingen verzameld in Istanbul die samenkomen in een kelder en de Bijbel lezen. Ze hebben daar een schuilplaats gevonden onder de Allerhoogste. Ze moeten er wel een prijs voor betalen zoals dat gaat. Als je als moslim tot geloof komt, word je door je familie verstoten. Maar zijn leven is veranderd. Dat gebed van zijn broer en de zoektocht daarna. Een jihadist uit Syrië die tot geloof in Jezus komt. April 2017, New York Times. Vanmiddag lezen we over een ultra-orthodoxe Jood die in Syrië tot geloof komt. Zijn Joodse naam is Shaul, wij kennen hem als Paulus. In de wijde omtrek zijn de geruchten over zijn ijver en agressiviteit doorgedrongen. Handelingen vertelt als Stefanus gestenigd wordt dat hij erbij is en dat hij van harte instemt. En mede hierdoor ontstaat er een vervolging van christenen in Jeruzalem. En al gaandeweg radicaliseert Paulus. Hij verwoest de gemeente, hij dringt huizen binnen, hij neemt mannen en vrouwen en kinderen gevangen. Hij krijgt zelfs toestemming van de hoge priester uit Jeruzalem om daar naar Damascus te gaan, in Syrië. Om daar de aanhangers van Jezus te boeien en mee te nemen terug naar Jeruzalem. En als apostel Paulus na zijn bekering op die periode terugblikt in Handelingen 26, hij vertelt zijn bekeringsverhaal nog twee keer, dan schrijft hij dit. Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus veel vijandige dingen moest doen. Wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten nadat ik volmacht daarvoor had gekregen. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. In alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen Jezus te lasteren. Ik trad op in razende woede en vervolgde hen zelfs tot in buitenlandse steden. Handelingen 26. Het is nogal een bekentenis. Paulus zag voor zichzelf eigenlijk maar één missie. Alles wat met Jezus te maken had, moest met wortel en tak worden uitgeroeid. Als je onkruid in de tuin laat staan, overwoekert het na verloop van tijd alles. En het was niet zo dat apostel Paulus maar handelde in een vlaag van waanzin. Nee, maar vanuit een hele diepe overtuiging. Hij schrijft in Galaten 1 vers 14. Ik heb het in het Jodendom verder gebracht dan vele van mijn volksgenoten. Hij wilde bij God aan de goede kant staan. Enorm gedreven als hij was, bracht hem ertoe om mensen te veranderen. Goedschiks, kwaadschiks, dat maakte hem niet uit. Hij was een dreiging voor iedereen die wat met Jezus te maken had. Maar God verandert mensen. Toen kwam de verandering. En dat is ook het boeiende van de apostel Paulus. Hij liep vast in zijn godsdienst. Niet op een manier dat het hem niks meer zei, zoals je vandaag de dag wel ziet als mensen van het geloof afhaken. Nee, juist omgekeerd. De overtuiging en de passie bleven, maar niet op de manier dat Paulus dacht, zoals Paulus dacht dat het goed was. De inquisiteur wordt een apostel. Paulus ontdekte dat hij op een fout spoor was terechtgekomen. Een sta in de weg. En dat liet Jezus hem zien op weg naar Damascus. Hij schrijft in vers 15 en 16 dat God besloot letterlijk, het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. En wat is dat precies geweest? Nou, Paulus zag een visioen waarin Jezus naar hem toe kwam. En dat visioen, dat had zo'n geweldige impact op zijn leven. Want God liet hem zien dat hij op een heel andere manier God was dan Paulus dacht. God verscheen aan hem in de persoon van Jezus. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou, zo is mijn God niet, had hij gedacht. Mensen die in het spoor van Jezus gaan, die zijn kruis opnemen, die zijn het niet, die zitten op een dwaalspoor, die vergissen zich. Nee, zegt Jezus, ik ben Jezus die jij vervolgt, ik ben de Zoon. En je moet weten dat de Zoon de persoon is in wie God zich bekend maakt. Wil je God kennen, dan moet je bij Jezus zijn. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou, we kunnen ons wel voorstellen, denk ik, dat dat een geweldige impact heeft op het leven van Paulus. Het is trouwens een schok die Joden nog steeds ondergaan als ze ontdekken dat Jezus de Messias is. Het is een schok die moslims ondergaan als ze via dromen en visioenen te horen krijgen dat Jezus de levende is en dat hij aan ze verschijnt. Zoals we vandaag de dag zo vaak horen. Zoals dat artikel in de New York Times ook vertelde. Een hele schok. Maar zo heeft Paulus het ervaren. Hij was verblind, letterlijk, figuurlijk, geestelijk. Maar God opende zijn ogen en openbaarde zijn zoon in hem. In hem, van binnen, in je hart. Daar waar de beslissingen vallen. Daar kwam Jezus als de levende binnen. En vanaf dat moment gaat het roer bij Paulus om. Nou, gaandeweg beginnen de puzzelstukjes op zijn plek te vallen. En het is bijzonder om daarover te lezen in Galaten 1, omdat Paulus dan terugblikt op die periode van vroeger. En hoe kijkt Paulus dan terug? Nou, een paar dingen heeft hij ontdekt en denk ik zijn de moeite waard om ook vanmiddag te onderstrepen. Paulus heeft twee dingen ontdekt. En het eerste, wat in vers 15 staat, is dit. Dat God al vanaf het allereerste begin in zijn leven aanwezig was. Hij zegt, God heeft mij al voor mijn geboorte uitgekozen. Andere vertaling, toen ik nog in de schoot van mijn moeder was, heeft hij mij afgezonderd. Vanaf het prille eerste begin. En dat is een hele radicale uitspraak. God heeft hem afgezonderd vanaf dat allereerste moment. God heeft hem opgeëist voor zichzelf. En weet je, dat kom je in de Bijbel nou zo vaak tegen. In alle roepingsverhalen in het Oude Testament bijvoorbeeld. Als het gaat over Jesaja, als het gaat over Jeremia, over Simson, Johannes de Doper, zijn allemaal verschillende mensen, maar er is één rode draad in hun leven. En is dat ze door God zijn geroepen, apart gezet vanaf het allereerste begin. En dat is een Bijbels principe. Een principe om te onthouden. Dat God mensen apart zet, dat God mensen roept, voordat ze ook maar iets voor hem kunnen doen. Want het is niet zo dat God zeg maar naar ons leven kijkt en ziet hoe we bezig zijn. En denkt, nou die is wel goed bezig, laat ik die nou roepen. Nee, hij roept mensen voordat ze überhaupt nog maar wedergeboren zijn. De Bijbel noemt dat genade. Gods gunst die je niet verdient. Hij komt als eerste naar je toe. Dat was de ontdekking van Paulus. Voordat ik überhaupt maar me ervan bewust was, was God de eerste in mijn leven. En zo is het. Hij komt naar je toe als eerste. Hij werkt in je hart zonder dat je daar zelf al bewust voor bent. God heeft mij, zegt Paulus, vanaf de moederschoot afgezonderd en geroepen. En dat is ook wat we hebben gezongen. Psalm 139. U hebt mijn nieren gevormd, mij in de moederschoot geweven. Ik ben wonderlijk gemaakt. Alles staat in uw boek. In feite is dat ook zichtbaar bij de doop van kinderen. Op een hele treffende manier. Kinderen, de baby's die gedoopt worden, zijn klein. Ze eten, ze slapen, ze kunnen eigenlijk verder heel weinig doen. Maar God legt als eerste zijn hand op hun leven en zegt, ik ben je vader. Jij bent van mij. Er rust een roeping op je leven voordat je het zelfs nog maar weet. Wist je dat? Nog voordat je bestond, kende hij je naam. En zo kijkt Paulus terug naar zijn leven. Ondanks die hele verkeerde keuzes die hij had gemaakt, de verkeerde spoor, God was de eerste. Vanaf de moederschoot was hij met mij bezig. En weet je, dat is een hele diepe en basale notie. Dat je bestaan dus niet toevallig is. Niet een product van de liefde van je ouders, gewenst, ongewenst. Nee, het feit dat je er bent, mag je verbinden met het plan van God. Hij heeft je leven, de levensadem ingeblazen. Hij heeft je in het aanzijn geroepen. En nu ben je hier vanmiddag, nu zijn wij hier vanmiddag. Nu mogen wij in ons leven ontdekken waarom we hier zijn. Welke roeping er op ons leven rust. Wat de plek is in dat grote geheel van de wereld. Ons leven is niet toevallig. Maar er is een roeping, een plan. En als je daar zicht op krijgt, dan kun je gaan meebewegen. Dan kom je in de flow. Dan krijg je gaven en talenten sturing. Want God heeft ons daarvoor bestemd. En daarom is Hij de eerste. Altijd. En voor de apostel Paulus is die wetenschap wel heel belangrijk geweest. Zomaar natuurlijk ook omdat hij daar in zijn terugblik in Galaten 1 ook over schrijft. Het is als het ware een soort fundament in zijn leven geworden. God heeft mij geroepen, hij was de eerste. Want een fundament heb je nodig. Daar kun je op terugvallen. Als je levensgang heel anders loopt dan je plant of wenst. Als er tegenslagen zijn en diepe teleurstellingen. Dat je dan weet en eraan herinnerd wordt dat God de eerste is geweest in je leven. Want Paulus, moet je weten, is geweldig aangevochten geweest. De meeste Joden in zijn tijd vertrouwden de apostel niet. Hoe kan hij die ons vervolgt nu een volgeling zijn? Dat ruikt niet fris. Laat het nog maar eens overwinteren. Ken je dat? Nou, ik weet niet of het echt is bij hem. Het evangelie dat hij verkondigt, ach, hij heeft het uit de tweede hand. Hij moet nog veel leren. Hij vertelt nog niet het volle evangelie. Hij predikt de genade, hè? Maar die wet dan? En zo kwam er twijfel in de gemeentes die Paulus had gesticht. En in Galaten spreekt hij daarover in de Korinthebrief. Daar heeft hij enorm veel mee geworsteld, geroepen. En tegelijkertijd zoveel tegenwerking. En dan zegt hij in Galaten: maar God besloot. Een goddelijke beslissing rust onder mijn leven. He, als je leven onder kritiek komt te staan, hoe goed je intenties ook zijn, als zekerheden wegvallen, wat is dan je houvast? En misschien zit jij of u wel juist net in zo'n periode. Hoe moet het verder, denk je? Wat gaat het worden? Ik weet het niet. Wat is dan je troost of houvast? Nou, Paulus zal zeggen, weet je, dat God de eerste is. Dat je op hem kunt bouwen. Dat er onder je leven een fundament ligt. Of zoals een oud leerboek zegt, wat is mijn troost? In het Engels, wat is mijn trust? Mijn fundament? Ik ben niet van mijzelf, maar van Christus. Als er aan je levensboom wordt geschud, val je niet, kun je niet terugvallen op je prestaties, op je intenties of wat je bereikt. Maar dan, ja, waar val je dan op terug? Dan toch wat echt houvast geeft. Dat God de eerste was in je leven, dat zijn hand op je leven rust. Dat de God die je was in het eerste begin ook met je verder gaat. Dat die hand die boven je leven was, je ook verder zal leiden. Dat God afmaakt wat hij is begonnen. Dat hij raad weet met je raadsels. Met onze brokstukken en twijfels. Hij kijkt ook niet op van onze eigen wijsheid of al die jaren van opstandigheid. Maar hij gaat door. Wat hij begonnen is, maakt hij af. God besloot, al voor mijn geboorte, zegt Paulus. En dat is het eerste punt wat hij dan zo al gaandeweg als zijn leven onder druk komt te staan. Al die dwaalleraars waar hij op terugvalt. Maar er is nog iets en dat is het tweede. Hij heeft ook ontdekt dat de belangrijkste persoon in zijn leven Jezus is. Zijn tweede. Vers 16 zegt het zo. God besloot, God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Het is dus niet bij een eerste begin gebleven. Er rust een roeping op Paulus' leven, zagen we net. Alleen die roeping had Paulus eigenlijk totaal verkeerd ingevuld. Al zijn passie en zijn talenten, zijn ijver, zaten op het verkeerde object. De verkeerde persoon. I did it my way. Hij deed het op zijn manier. En hij stond niet open voor de stem van God. Dat kan dus, hè? Dat je door God bent afgezonderd, dat een roeping rust op je leven. Maar dat betekent niet dat je niet kunt verdwalen. Dat betekent niet dat je de verkeerde weg kunt inslaan. Dat betekent niet dat je je passie automatisch richt op de goede dingen. Nee, dat zien we bij Paulus. Hij zat ernaast. Radicaal tegen God in en toch liet God hem niet vallen. Hij bleef trouw. Hij was de trekkracht van zijn liefde, zullen we maar zeggen. God werkt niet op basis van prestaties, maar of omdat we het waard zijn, maar op basis van genade. En daarom kan Paulus ook schrijven in Filippenzen 1. Ik vertrouw erop dat hij die een goed werk in jullie, zegt hij tegen de gemeente, in jullie is begonnen, dat God dat zal voltooien. God maakt altijd af wat hij is begonnen. Hoe durf je dat te zeggen, Paulus? Nou, zegt Paulus, dat weet ik. Ik kijk maar naar mijn eigen leven. Hij zelf is er het levende bewijs van dat God hem niet heeft losgelaten. Niet heeft laten vallen. En misschien herken jij of u daar ook wel iets van? Dat als God je niet tegemoet was gekomen, of misschien wil je niet had opgeraapt, dan was je hier vanmiddag niet geweest. Het behaagde God, zegt de apostel. En ik hou maar even vast aan die vertaling, want dan proef je dat verlangen wat er in het hart van God leeft. Het behaagde God. Het is het hartsverlangen van God de Vader om zijn Zoon in mij, zegt Paulus, te openbaren. God begint, maar hij werkt verder. Omdat hij een passie heeft. Dat Jezus de eerste en de belangrijkste persoon in ons leven is. Dat gaat over een ontmoeting met Christus. Paulus heeft Jezus ontmoet. Als wij nou aan Paulus zouden vragen, hè, hoe is het nou tot verandering gekomen in je leven? Nou, er wordt vaak gewezen op die ontmoeting die hij heeft met Christus. Maar er is nog een tweede ding. Dat wil ik zo nog even aanstippen. Hoe is Paulus tot verandering gekomen? Door twee dingen. Allereerst natuurlijk de ontmoeting met Jezus. Op weg naar Damascus. Daar in Syrië, waar zo gevochten wordt. Daar is het begonnen. Daar is Paulus' leven drastisch veranderd. Jezus is aan hem verschenen. En die verandering zette zijn leven op zijn kop. Dus toch, hij dus. Zo kan God werken. We horen ervan bij moslims, boeddhisten. Als ze Jezus ontmoeten, als hij aan hen verschijnt in een droom, in een visioen. Jezus kan aan mensen verschijnen op een radicaal, op een bijzondere manier. Maar hij kan ook zomaar naar je toe komen. Terwijl je in de kerk zit. Als het woord wordt verkondigd. Als je zelf thuis in je Bijbel leest. Heb je dat wel eens? De woorden blijven haken. Dat je zegt, ja, dit gaat over mij. Het is God die tot mij spreekt. Het een is niet meer dan het ander. God heeft zoveel pijlen op zijn boog om ons te raken. Maar daar gaat het om. Dat die ontmoeting er komt, daar werkt de geest naartoe. En zo is Paulus' leven veranderd. Op weg naar Damascus. Een ontmoeting met Jezus. Maar er is nog iets. Er wordt vaak vergeten. Want een droom of een visioen verandert je leven nog niet zomaar. Als Paulus komt in Damascus en als het tweede is daar de ontmoeting met Ananias. Laten we die niet vergeten. In Damascus is een groep van volgelingen van Jezus. En wat doen ze? Ze wijden de apostel verder in de geheimen van het evangelie. Ze bidden voor de apostel. Ze geven hem woorden van God door. Profetische woorden die hem richting geven. Hij schrijft er hier iets over in Galaten 1, maar in het boek Handelingen vind je daar nog iets meer over. Handelingen 9 en de andere twee hoofdstukken 22, 26, waar Paulus zijn eigen bekering vertelt, daar geeft hij die woorden door die hij daar in Damascus heeft ontvangen. In Damascus is dus een kleine groep van volgelingen die de apostel omarmt en die hem verder helpt. Die alles wat ze van Jezus hebben geleerd met hem delen, die voor hem bidden, om vervulling met de geest, die woorden van God doorgeven. Het is de ontmoeting met Christus die een keerpunt vond. Maar het is de ontmoeting met Ananias, die broeder. Een discipel willekeurig die zich door God laat gebruiken, die Paulus verder helpt. Die Paulus onderwijst in de weg die hij moet gaan, als volgeling van Jezus. Weet u, ik dacht dat is wel belangrijk. Om mee te nemen als misschien wel een blijvende les van dit Bijbelgedeelte vanmiddag. Wat nemen we mee van deze geschiedenis? Je zou kunnen zeggen, ja, dat gaat over Paulus. Nou, God werkt nog steeds. God verandert mensen. Als het eerste. Wie we ook zijn, wat ook ons verleden is geweest. God kan elk mensenkind gebruiken. Jou, u, mij. Het behaagt hem om mensen te trekken. Uit de duisternis tot het licht. En ik wens u en jou van harte zo'n ontmoeting met Christus toe. Voor het eerst, keerpunt of gewoon opnieuw. En Paulus is die ontmoeting met de Heer Jezus wel heel veel kwijtgeraakt. Dat kan zomaar gebeuren. Dat de dingen die je zo belangrijk vindt, die je vasthoudt, uit je handen vallen. Dat Jezus tegen je zegt, dat niet. Paulus is wel heel veel kwijtgeraakt. Maar terugkijkend zou hij zeggen, wat een zegen was dat. Want niet langer wil hij mensen veranderen. Niet langer is hij bezig mensen te veroordelen. Nee, hij wil ze niets liever vertellen over de verandering die bij God heeft plaatsgevonden. Dat de sluizen van de genade open zijn gegaan en dat hij de allerminste er ook bij mag horen. Dat Jezus ons echt leven geeft. Leven in vrede met God. Verzoening door het kruis. Paulus is heel veel kwijtgeraakt. Al dat moeten. Al die jamars, dat veroordelende vingertje. Hij is het kwijtgeraakt. Christus liet me zien dat het enkel genade is. Zo zegt hij het ook hier. Vers 15. Die mij door zijn genade, zijn sleutelwoord van zijn leven, geroepen heeft. Christus liet me zien dat het genade is, zegt Paulus. Zonder mijn leven waren zijn eeuwige handen. Ik was me daar niet van bewust, maar ze waren er. En ik prijs God ervoor. En weet u, weet je, als God je leven binnenkomt, raak je misschien heel veel dingen kwijt. Maar tegelijkertijd zul je ervaren dat de zon opgaat. Dat er een diepe vrede en vreugde je leven binnenkomt. Misschien word je geen kampioen gelovige. Maar soms sta je met lege handen en raak je dingen kwijt. Maar er komt ook zoveel voor terug, want nu leef je. Nu leef je pas echt. En je kunt Jezus niet meer missen. Waarom niet? Omdat Hij je kent. Hij weet van je af. Hij weet alles van je af. En heeft je toch lief. Hij rekent je er niet op af. Hij staat garant voor je leven. En straks in het oordeel van God neemt hij je plaats in. Genade noemt Paulus dat en zo is het. God verandert mensen, maar er is nog iets. Dat is het tweede, denk ik. Wat belangrijk dat er een gemeente is die mensen helpt volgeling van Jezus te worden. U, jij en ik. Wij zijn geroepen om mensen verder te helpen. Daar in Damascus was er die groep van volgelingen die Paulus nader onderwees, die voor hem bad. Ook vandaag hebben we dat nodig, broeders en zusters die niet schrikken van het verleden van iemand, maar die bindend mensen verder helpen op de weg van Christus. Helaas is de ontmoeting met christenen nog wel eens contraproductief. Maar als we samen als roeping mensen bij Christus brengen, dan gaat het goed. Dan gaat de genade stromen. En daar gaat zoveel werfkracht van uit. Ik hoop en bid dat we zo door de Geest van God geleid als gemeente in deze stad tot zegen mogen zijn. Om mensen die God op ons weg brengt verder te helpen. Hoe hun verleden ook is geweest. Van extremist tot volgeling. Ook vandaag. Het kan zomaar gebeuren. En wat zou het mooi zijn. Als mensen met Paulus gaan belijden. Als we samen gaan belijden. Door die genade van God. Ben ik wat ik ben. Niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Wat een vreugde zal hij dan zijn in de hemel. Amen.